Welkom bij Mag het iets minder zijn? Dag Steven.
Dag Pieter-Jan.
We zitten weer op locatie. Alleen niet op locatie, maar in mijn keuken.
Ja.
Niet in de studio, niet in Kortenberg, nee. Maar in Antwerpen.
Ja.
In Borgerhout, zoals we dat noemen. Steven, ik heb feedback gekregen.
Over?
Over onze intro's.
Ah ja. Het liedje?
Over, nee, de volledige intro. Over het liedje, daar zou een contrabas in zitten.
Ja, het liedje, ja. Daar heeft niemand commentaar op. Nee. Ik denk over het tweede iets meer.
Wel, over de intro, het zou te lang zijn.
Ja?
En we zouden giechelen. Te veel giechelen.
Ah ja.
Ja. Ja, ik herken me daar niet in.
Nee?
Nee, ik vond dat vrij... Wij giechelen toch
Maar niet. Wij giechelen toch zo wat stilletjes?
Ja, dat is toch niet giechelen? Dat is toch een mannelijke lach dat we daar doen? Ja, ik was een beetje gekwetst. Ja.
Maar we gaan altijd commentaar krijgen,
ja,
hè?
Ja, dat is juist. Ik vind ook dat we daar niets van...
We moeten
ons niet aanpassen. Nee.
Ze mogen het ook doen, hè?
Ja.
Ze mogen gerust mee, mag iets meer zijn beginnen.
Tip. Misschien moeten we... in het begeleidend tekstje zetten van wanneer we het onderwerp aansnijden. Niet, hè. Dat gaan we niet doen,
nee,
hè.
Nog meer.
Dat is gewoon een andere podcast luisteren dan, vind ik ook.
Ik heb wel ooit eens gehoord dat we altijd moeten zeggen wie dat we zijn.
Ah ja. 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 Wij hebben enkel maar vaste luisteraars.
Ja,
dus.
Ik denk het wel.
Ja. En
Steven en Pieter-Jan.
Voilà. In mijn leven is er niks veranderd, dus.
Nee, bij mij ook niet.
Nee, nog altijd. Hoogleraar. Ja, nog altijd advocaat. Ja. Rustige vastheid.
Ja.
Rustige vastheid. Steven, ik heb...
Ja, echt een onderwerp.
Een bom van een onderwerp vandaag.
Hoe heet het?
Ik ga het zo sexy mogelijk proberen brengen. Wacht. Een diepe stem. De transactie van Hausburg. Klinkt niet, hè? Klinkt niet, nee. Alleen al de transactie. Dat
maar
is
ik ga dat zo
raar...
niet noemen, hè?
Nee, we moeten
dat gaan nog minder kliks krijgen dan Afghanistan. Ja. Dus, maar dus mochten nu moeite doen, waarover ga ik het? Sexy.
Ah, wel, sexy, ik denk dat je kan zeggen het begin van België. Of het begin van de Benelux. Ja, ik denk waar dat Bart
1830
van Loo,
dus.
1830, waar dat Bart van Loo. Die grens legt ergens 1300, 1384 of zoiets, bij het huwelijk tussen de dochter van de graaf van Vlaanderen en dan de hertog van Bourgondië.
Ja.
En dan allee, dat de kiem van latere eenwording en uiteindelijk waar dat we nu zijn, België. Denk ik dat je zou kunnen zeggen dat de transactie van Augsburg... Juridisch gezien...
Stop nu al, luisteraars. Stop nu maar mee.
een stuk het begin is van België. En ik vind dat gewoon frappant dat heel weinigen dat kennen of die data niet in ons hoofd gebeiteld zitten. Zoals
het geheime begin van België.
Ja,
of zo.
Ja, zoals 11 juli 1302... wel min of meer parate kennis is. En in 1830 en 1831, dat kunnen we ook wel situeren. En nu, met de Bourgondiërs is er daar weer wat aandacht naartoe gegaan. Maar zo, ja, ik zeg dat toen ik dat de eerste keer hoorde, vond ik dat altijd, dat is toch een stuk het begin van België en er wordt weinig aandacht aan besteed.
Over die Bart van Loo moet ik het ook nog eens hebben, hè? We zijn op vakantie geweest met Ronnie in de bergen en we gingen kijken naar een culturele uitstap in de terugreis, want ik kon dan niet in een dag rijden.
Ja, we kwamen van Barcelona net, daar in de buurt.
Redelijk ver.
In de Alpen, ja.
En Dijon was de aanrader, de Mozesput.
Ja.
Nu ja, oké. Okay. Was dat nu zo speciaal, de Mozesput?
De omgeving is zeer triestig. Ja. Dat moeten we zeggen.
Wat is de Mozesput nu weer? Waarvoor staat dat bekend?
Dat was onderdeel van het klooster, hè. In Chamereux, Chamol, iets in die zin. Alleszins, Philips de Stoute had als prestigeproject, waar dat ze nu een voetbalclub kopen, of een wielerploeg of kunst, whatever, had hij toen, ik weet niet of hij een klooster had opgericht of het gewoon daar extra geld had ingestoken. Dat dat een soort van, ook voor het nageslacht, dat de crypte zou worden van de Bourgondiërs. Allee, of dus van zijn dynastie.
Het stelt wel teleur, moet ik zeggen.
Dus oké, daar is 90%, 95% of waarschijnlijk meer, 99% van dat gebouw is denk ik verdwenen. Het enige dat daar nog van rechts staat, is een torenzege, zo'n torentje, ja. Dat daar rechts stond. Ja, en dan effectief die put zelf, die Mozesput.
Een waterput.
Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik nu eigenlijk niet. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Of voilà. Dat hij nooit functioneel is geweest, geen idee. Maar ja, effectief. Ik vond hem wel... Op zich vond ik hem wel echt mooi. Nee?
Ja, ja, ja. Maar om te rijden... Ik denk als je in die zon zit, ga je daar eens naar kijken, maar om ervoor om te rijden... Boah, ja.
Maar inderdaad, je zou het ook wel niet weten. Als je in die zon zit... Nee, ik ben er al eens geweest 10 jaar geleden. En ik had toen nooit van de Mozesput gehoord. Terwijl het uiteindelijk niet zo ver van het centrum ligt. En het is wel...
Het museum was wel gratis, dus dan moet wel... Ja. Het museum in die zon was wel gratis, dus een troef.
Ja, juist. Ja. Goed. Ah ja, juist. België. Terug naar
het gaat niet over
transactie.
België.
Nee, op dat moment... Ik heb het nog altijd inderdaad in de tijd gesitueerd. We zitten 15e, 16e eeuw.
Oké.
Okay. Ja, we moeten misschien teruggaan waar dat... hij is hier al aan het noteren, zie ik.
Voordat ik in slaap val. Ja. Ja.
We zitten in de 15e, 16e eeuw. En dus we moeten misschien beginnen waar dat Bart van Loo gestopt is.
Ja.
Of toch in zijn podcast gestopt is. Ik weet niet, misschien dat het boek... Jij hebt het boek gelezen.
Maar er is mij weinig van bijgebleven.
Okay. Ja, we zijn echt een promotaal van Bart van Loo aan het houden. Alleszins in het boek stopt hij bij de dood van Karel de Stoute. Dus mm-hmm. de hertogen van Bourgondië, Vlaanderen-Bourgondië, die... Ja, een stuk de Nederlanden hadden samengebracht in die zin dat zij... Dus de Nederlanden was eigenlijk een lappendeken, hè. Of heel Europa was eigenlijk een lappendeken van hertogdommen, graafschappen, dus van staatjes, kleine staatjes, die dan wel uiteindelijk gelinkt waren meestal aan het zij de keizer van Duitsland, het heilige Roomse Rijk, het zij aan de koning van Frankrijk, hè. Ja. Dus dat is dat feodale systeem. Je bent een leenman, leenheer. En uiteindelijk komt dat dan wel terug, het zij tot een Duitse keizer, het zij tot de Franse koning. Maar op zich, ja, heel wat van die staten, of de meeste, die hadden wel een heel grote graad van autonomie. Ook omdat je, de keizer kan niet een telefoon pakken en zeggen wat hem wilt. Hè. Dus die lijnen waren veel langer. Dus die hadden een heel grote graad van autonomie.
Het is door die burgeroorlog in Frankrijk, tussen de Franse koning en dan de hertogen van Bourgondië...
Ah ja, een 100-jarige oorlog.
Dat die zo eigenlijk een heel lang gestrekt gebied kregen vanaf Bourgondië tot aan eigenlijk Amsterdam en hoger.
Ja.
Helemaal doortrok naar boven.
Ja, dat is inderdaad als het verhaal van de Bourgondiërs. Eigenlijk op een stuk geluk en een stuk huwelijkspolitiek en een stuk ook wel veroveringsdrang, dat verschillende van die... Dus ik zeg het, hertogdommen, graafschappen, baronieën, whatever, dat die onder één heerser komen. Zijnde, dus de graaf van Vlaanderen, de hertog van Bourgondië, degene die wij kennen als een Philips de Stoute, een Jan zonder Vrees, een Philips de Goede en een Karel de Stoute.
Mm-hmm.
Op dat moment is de Nederlanden, België, wat wij nu kennen als Vlaanderen, bestaat niet. Hè? Dus dat is geen juridische eenheid.
Ja.
Dat is eigenlijk een personele unie, noemen ze dat dan. De heerser was toevalligerwijze van die verschillende staatjes was dezelfde. Maar zonder dat er noodzakelijk een band was tussen die verschillende staatjes. Maar dat wordt dan wel opgebouwd. Hè? Dus dat gaat ook tijdens de Bourgondiërs beginnen er schaalvergroting.
Ja, en centraliseert dat gezag.
Centraliseren,
en begint zich te vestigen bij
daar,
ons.
Ja, voilà. Vermoedelijk, wat niet zo verschillend is van wat we nu al enkele decennia meemaken, naar nog een stap hoger. Hè, van landen en dan het supranationale niveau, Europa en nog hoger. Die dynamieken die zijn waarschijnlijk hetzelfde. Maar dus in 1477, en dat is waar dat dus denk ik Bart van Loo stopt, sterft Karel de Stoute. Die was op veroveringsdrang, had een paar keer op zijn bot gekregen door de Zwitsers. Hij sterft dan uiteindelijk voor de poorten van Nancy in Lorraine, in Lotharingen. Stad was in opstand gekomen of zoiets. Hij sterft dan dus in januari 1477, heeft op dat moment enkel een dochter.
Ai.
Ja, ons Maria.
Maria. Ja, nee, Kun je het doorgeven aan de dochter?
Dat wel.
Oké, toch al.
Denk ik, ja. Hoe dat nu erfrechtelijk precies... Het is in alleszins gebeurd. Dus ja. Dat zal wel een twistpunt zijn geweest. Dus dat was wel een periode van onzekerheid. Alleszins, want oké. Een vrouw, zeker in die tijd, ja, een vrouw is toch nog altijd een iets minder sterk argument om de dynastie voor te zetten dan al dan niet terecht. Dus onterecht uiteraard. Maar bedoel, ja, we moeten ons terugzetten in die tijd. Was een iets minder sterk argument. Dus op die moment ook ja, het deel van Bourgondië, dat wordt dan eigenlijk afgepakt van, of door de Franse koning, of een deel van het hertogdom Bourgondië, weet hem dan af te pakken. Dus dat is een onzekere tijd.
Wacht, hè. Dus zij wordt dan de erfgenaam van dat heel groot... Dat heel
middenrijk,
groot stuk.
Zouden zeggen. Hè? Ja, zonder, dus middenrijk zonder Bourgondië. Van Bourgondië. Dus ja, op zich, in het begin, in 1477, was het nog van Bourgondië tot in Vlaanderen. Hè? Heel die, ja, noem het een halve maand. Maar inderdaad, heel snel ziet de Franse koning daar, Lodewijk de 11e, ziet daar ja, natuurlijk de opportuniteit. Hè? Er is een erfopvolgingskwestie. Ik denk dat zij ook, wat was zij, 20 jaar of zoiets, of misschien zelfs nog niet, dus heel jong... Je ziet daar een opportuniteit om daar een deel weg te snoepen. Een deel van dat rijk, dus Bourgondië. Nu, dus die andere staten slaagt er wel in om aan de macht te blijven. Ze moeten daar dan wel ja, uiteraard wat toegevingen doen. Hè. Er wordt een groot privilege afgesloten. En dus ja, weer van die charters waar we het ook al eens over hebben gehad, waar dat bepaalde rechten worden toegekend aan de staten. Maar ze slaagt daarin om aan de macht te blijven en ze doet dat door, of ze doet dat onder meer, door in het huwelijk te treden met...
Maximiliaan van Oostenrijk. Is het?
Volledig correct.
Ik heb dat niet opgezocht, hè?
Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk, dan begint de tweede grote dynastie. Hè. We hadden de Bourgondiërs daarvoor. En dan begint de tijd van de Habsburgers. Maximiliaan van Oostenrijk was een Habsburger, was de zoon van de Duitse keizer. Ik denk Frederik de III, Duitse keizer. Dus op dat moment wordt daar een alliantie, waar dat vroeger de alliantie eigenlijk met Frankrijk was, of de as met Frankrijk, ontstaat daar de as met het Habsburgse Rijk, met Duitsland. Maria van Bourgondië die gaat niet lang leven. Ze krijgen trouwens, ja, misschien belangrijk om de opvolging, ze krijgen wel twee kinderen, dus Maxim...
Philips II.
Het begon goed, ja.
Philips I. Uiteraard.
Ja, klopt, ja, Philips I. Maar dus wij kennen die als Philips de Schone.
Ah ja.
Maar inderdaad, ik denk dat Philips I is van Castilië. Er komt zo dadelijk komt er nog een Spaans verhaal. Okay. Dus ja, de Spaanse Habsburger. Ze krijgen misschien meer kinderen, maar twee die er iets belangrijker voor ons zijn. Zijn dus Philips de Schone, dat zou de opvolger worden. En Margaretha van Oostenrijk, die hier landvoogdes zou worden in de Nederlanden. Nu, wat ik al zei, ja, zij zal niet lang leven. Dat is de episode die ook in het verhaal van Vlaanderen komt. Ik weet niet of je u dat nog herinnert. Ik denk dat het begin is, het begin van een van de afleveringen. Ja. Dat vond ik eigenlijk heel goed gedaan. Dat Tom Waas ergens aan de vijver staat en dat hem naar een reiger aan het wijzen is.
Ja.
En dat hem zegt, die reiger daar, die gaf voor een kindering zorgen.
Was hij niet weggelopen? Nee.
Nee, dus het is op een jacht. Op een morgen gaat ze jagen.
En die komt een val.
Vanuit Brugge. Ja. Ze is inderdaad, ze is dus aan het paardrijden. Er gebeurt iets waardoor dat het paard verschiet. En effectief, dus de riem breekt van het zadel. Het paard valt, zij valt, het paard boven. Excuseer. Het paard bovenop haar. Zij breekt een paar dingen, interne bloedingen. Ze heeft nog een paar weken, denk ik, een paar dagen, een paar weken volgehouden. Maar uiteindelijk komt zij te sterven. En zal zij dus worden opgevolgd door Philips de Schone.
Dus de lijn van de Bourgondiërs stopt daar.
Ja.
En dan begint de lijn van de Habs. Dan, ja, oké, het loopt wel door, maar het is voornamelijk dan de Habsburgers.
Ja, ja, ja. Dus op dat moment, Philips de Schone is uiteindelijk de zoon van Maximiliaan van Oostenrijk, die dan op zijn beurt, dus op dat moment als hij trouwt met ons Maria, is hij nog geen keizer, maar hij zal dat worden, hij zal dat later worden. In de eerste jaren heeft hij ook wel een belangrijke rol gespeeld hier in de Nederlanden, om dat terug een stuk, dat gezag te vestigen, ook tegen Frankrijk, om terug te zorgen dat die oude erflanden, wat dus door Karel de Stoute was achtergelaten, dat een stuk zijn mannetje terug kan staan tegenover de naburige staten. Dus hij heeft daar dan wel een focus op. Maar later zal hij zal een heilig Rooms-Keizer worden en zich eigenlijk weinig nog aantrekken van de Nederlanden. Dat zal dan zijn zoon, Philips de Schone, zijn die dat overneemt. Hè. Die hier de plak komt zwaaien. Ja.
Just nog één vraag. Een keizer. Keizer is de term van degene die eigenlijk de vaandel mag dragen van het Vaticaan? Ik weet niet.
Ja, dat heeft er iets mee te maken. Ja, ik denk dat het zo is dat je Rooms koning bent. Totdat je... Dus dat was een kiesrijk, hè? Ja. Dat is ook wel heel veel van de middeleeuwse koninkrijken, heb ik de indruk, waren kiesrijken in de zin dat de koning gekozen werd. Allee, dat ben ik al verschillende keren tegengekomen. Ik denk dat Frankrijk dat op een bepaald moment is geweest.
Maar door wie gekozen?
Ja, door de belangrijkste vazallen.
Okay.
Dus de hertog van... Allee, waarschijnlijk in Frankrijk zal dat de hertog van Bourgondië zijn geweest. In Duitsland was dat op een bepaald moment, denk ik, is dat vastgelegd wie dat de koning mocht kiezen. Waren dat er 7... waaronder 3 aartsbisschoppen, denk ik, van Trier, van Mainz en van Keulen, denk ik. En hadden dan Saxe, het koninkrijk of hertogdom Saxe, gaat Palts, gaat nog iets
gaat
wat
beteren.
Ja, ja, maar dus gaat dus de belangrijkste personen van het Rijk kozen daar in dat geval dus de Rooms koning, de Rooms keizer. Maar dus als je gekozen werd, waren de koning, Rooms koning, en het was inderdaad de paus.
Mm-hmm.
Als die nu formeel bekrachtigde, ik weet niet, zijn hand oplegde, ik weet niet hoe dat gebeurde, maar dan werd de keizer, zo gezegd. Er was op zich geen verschil in. Het was niet dat je machtiger waard, maar ik denk dat dat gewoon prestige was.
Wel. Beschermer, zet je dan? Keizer is beschermer van het Rooms.
Ja.
Dus je zet
het Heilig Rooms Rijk, er was inderdaad een link.
Dan zet je dus dat. Maar dan kan ik wel begrijpen dat als er dan een tweestrijd is tussen Frankrijk en tussen Duitsland, dat het moreel argument van als je tegen elkaar ten strijde trekt, dat iemand de banier kan hebben van het Vaticaan, of welke dat dan ook mogen zijn, dat je moreel wel een stukje voor hebt. Dat je de paus aan je kant hebt in alles wat je doet.
Ja, anderzijds. Allee, de facto... ik denk dat Karel V ook wel eens Rome is binnengevallen, dat de paus is moeten vluchten. Dus
okay.
Allee, het was niet dat dat een klik was. Zeker niet. Die verwantschappen, of die allianties, dat wisselde slag om slinger, hè. Dus ik denk niet dat zo gevestigd was dat een heilig Rooms keizer en de paus handje klap was. Nee, okay. dat zeker niet, maar qua prestige, hij was natuurlijk keizer. Anderzijds, de keizer had veel minder macht dan de Franse koning. Hè. De keizer, die stond zo gezegd boven wel de verschillende staatjes in het Heilig Rooms Rijk, de koninkrijken, de hertogdommen. Die stond daar boven, maar dat was vaak formeel. Die had weinig echte macht. Die moest al alleszins voor onderhandelen. Het was niet dat hij met zijn vinger knipte en dat hem dan het hele leger van het Heilig Rooms Rijk achter zich had. Ook met het protestantisme dat opkwam, dat heeft ook voor een césuur gezorgd in het Heilig Rooms Rijk. Protestantse staatjes, katholieke staatjes. En hij heeft er altijd moeten, en nu spreek ik over Karel V dan voornamelijk, hij heeft er altijd moeten schipperen en onderhandelen. En zijn staat in opstand gekomen. Hij heeft daar oorlog moeten voeren tegen staten, protestantse staten. Dus je mag dat niet bekijken als de soeverein die met zijn vinger knipte en alles kreeg wat dat hem wou. In die zin was Frankrijk veel vlugger, veel gecentraliseerder. Maar dus dat is effectief... De Duitse keizer, een kiesrijk. Op zich werd hij dus elke keer gekozen ook. Hè. Ook op het moment dat de Habsburgers keizer werden. En dat zouden zijn voor 200-300 jaar. Hè, zouden de Habsburgse lijn zouden die de keizer leveren. Formeel gezien moest je altijd worden gekozen, moest je altijd worden aangeduid. Oh ja. De facto is dat dus wel verworden tot iets erfelijk, maar dat is heel lange tijd niet geweest. Hè. Dus ik denk de eerste Duitse keizer, Hendrik de Vogelaar, als ik mij niet vergis. En wanneer spreken we dan? Rond het jaar 1000, denk ik. Tot de Habsburgers, dat schommelde. Dat zijn verschillende huizen geweest die een titel hebben gedragen. Maar dus uiteindelijk, bij de Habsburgers wordt dat wel iets erfelijk. We waren bij Philips de Schone, zeker, hè?
Ja.
Die het overneemt. Dus de zoon van Maria van Bourgondië. We zitten dan in het begin van de 16e eeuw, hè, rond het jaar 1500. Die gaat trouwen met... Hè, dus hij is opvolger van de Nederlanden. Maar wederom, de Nederlanden bestaan niet. Hè. Hij is dus opvolger. Ja. Hij is graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant, bla bla bla. Van al die staatjes. Hij is eigenlijk ook opvolger van het Heilig Roomse Rijk. Alleen heeft de keizer. Alleszins, papa is keizer. Wat komt daarbij? Hij gaat trouwen, ik denk 1496, met Johanna van Castilië.
Ah, Spanje.
Voilà.
Ja.
Johanna de Waanzinnige, daar komen we zo dadelijk op. Nu, ik denk op dat moment dat die trouwen, dat Johanna vijfde in lijn is of zoiets, om op te volgen. Trouwens, Spanje had alle jaren daarvoor had ook een serieuze uniformisering gekend. Hè. Dat waren ook verschillende koningen. Daar heb jij misschien de vorige keer ook over opgezocht, dan over Portugal. Dus dat waren ook allemaal verschillende staatjes. Ja. En er begint ook een soort van centralisering plaats te vinden. Hè. Tot op het punt dat de twee belangrijkste staten, op dat moment denk ik Aragon en Castilië, dat die ook samenkomen in de zin van dat de heerser van Aragon en de heerseres van Castilië, dat die trouwen met elkaar. Hè? Isabella en Ferdinand, denk ik. Dus dat die in een huwelijk treden, dat er ook een soort van unie wordt gecreëerd. Die dochter is ons Johanna. De dochter van Isabella en van Ferdinand. Trouwens, het zijn zij die de missie van Columbus zullen uitsturen. Hè? Dus die dochter is Johanna, die was vijfde in lijn, iets in die zin. Maar zoals dat toen al eens gebeurde, al haar voorgaande, hè, dus de zoon van de zoon, nog een ander zus, zoon van de zus, die gaan er allemaal tussenuit, die sterven allemaal. En uiteindelijk dus krijgt zij, wordt zij de opvolger van laat het ons Spanje noemen. Dus je ziet op die moment de as Spanje, Vlaanderen en dan Duitsland.
Met Frankrijk nog in het midden.
Met Frankrijk in het midden, ja.
Maar er was geen landstrook dat die met elkaar, nee. Dat die koninkrijk...
Nee. In Italië hadden ze trouwens ook nog... Italië, Napels, daar hadden ze ook nog een claim op. En dan natuurlijk de nieuwe wereld die op dat moment ontdekt wordt. Ja. Dus dat was een serieuze... Dat begon een serieus rijksje te worden.
Zijn gat in de boter gevallen.
Ja, absoluut. Nu, dat huwelijk, dat moeten we iets tot zijn geweest. Dat was in Lier. Ik denk dat ze nog altijd herdenken, trouwens, daar in Lier.
Ja.
Op het einde
zegt Bart van Loo daar wel nog iets over. Hoor.
Over het huwelijk in Lier. Ja, dus dat moet met 20.000 man zouden ze uit Spanje vertrokken zijn. Een afhouding van 20.000 man, 130 schepen. Ja, en dan heb je het lijstje met hoeveel vlees en hoeveel... ik heb het hier nu niet opgeschreven.
Lees de Bourgondiërs.
Ja, voilà. Dus dat moet zoiets geweest zijn. Moeten ook dol zijn geweest op elkaar. Philips de Schone en Johanna van Castilië. Dat wordt dan beschreven alleszins. dat de eerste keer dat ze elkaar zagen, dat ze het officiële huwelijk zelfs niet hebben afgewacht. Dat ze gewoon direct een priester bij zijn nek hebben geschaard. En dan zijn vertrokken. Achter een deur, is wat. En dan het officiële huwelijk is daarna dan wel voltrokken. Dus dat was waarschijnlijk een huwelijk dat wel marcheerde. Alleszins, daar wordt een belangrijk personage uitgeboren. De Charles.
Karel.
De Karel. In 1500 in Gent wordt Karel geboren, die uiteindelijk het bekendste zal worden als Karel de Vijfde.
Ja, Karel de Vijfde.
En die effectief dus in zijn persoon de drie rijken zal verenigen. Hè. Dus zowel Spanje, zowel Vlaanderen, Vlaanderen, de Nederlanden, als het Heilige Roomse Rijk en dus de Habsburgse erflanden hè, die je daar hebt rond
Oostenrijk. Even zien. Ze zijn een opa, Maximiliaan, die is dan al... Die sterft.
Nee, ik denk op... dus als die geboren wordt, nog niet. Ik denk dat eerst Philips de Schone zelfs gaat sterven.
Zijn vader, ja.
Ja, en dus dat hij op dat moment de Nederlanden al krijgt. Of misschien wordt er een voogd aangesteld, maar dus officieel is hij dan wel al heerster van die verschillende hertogdommen in de stad. En dat het dan, denk ik, Maximiliaan gaat, dus een opa gaat zijn die sterft. Dus dat hem daar dan opvolger wordt. En ik denk als derde dat het dan Spanje wordt. Overigens, Johanna...
Ah ja, dat zit zo in de familie.
Ja.
Je moet, als je een gunst wilt van Spanje, moet je eens even gaan bellen naar je moeder. Als je een gunst wilt van...
Ja, voilà. En uiteindelijk dus sterven die wel allemaal en komt het eigenlijk in één hand terecht. Okay. Hè, in dat van Karel de Vijfde. Maar zo zie je inderdaad dat al die verbanden, dat die ook heel toevallig waren. Heel vaak. Hè. Ja, nu dat Spanje verenigd wordt met Duitsland en de Nederlanden, dan is een toevalligheid. Hè. Een huwelijk dat gesloten wordt en dan een paar die er tussenuit gaan. Dus dat is, allemaal wel gelukskus en de kleine gelukskus en toevalligheden. Wat ik nog wou zeggen over ons Johanna. En misschien kende die wel als Johanna de Waanzinnige. Ik weet niet of je daar al eens hebt van gehoord. Maar... Ja, dat is zoals je Philips de Schone en de Stout en blablabla. Hebben ze Johanna de Waanzinnige genoemd. Iets minder charmant. Dat zou zijn... Als ik het goed begrepen heb, dus de erfopvolging in Spanje. Ik heb gezegd, Ferdinand en Isabella, die sluiten daar een huwelijk in Spanje, wordt stukje 1. Isabella sterft.
De moeder van Johanna de Waanzinnige. Ja.
Sterft en op dat moment is eigenlijk Johanna, de dochter, alle anderen zijn er tussenuit, Johanna is de opvolger, de rechtmatige opvolger. Niet Ferdinand, want Ferdinand was koning van Aragon, maar niet koning van Castilië.
Ja.
Maar Ferdinand vond dat niet zo leuk, dus zou van alles hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat hij een soort van de voogd werd aangesteld. Ik denk zoals Britney Spears eigenlijk, als ik het nu vertel, om als voogd te worden aangesteld van zijn dochter en dus zijn dochter in een heel slecht daglicht te stellen. Het is, om dat maar te zeggen, Johanna de Waanzinnige... Het is blijkbaar,
vandaar, ja, oké.
Okay. Ja, het is blijkbaar niet echt duidelijk of dat hij wel echt mentale problemen heeft gehad.
Als dat we dat niet weten... Over Britney.
Over ons Britney. Ja. Tegelijkertijd wordt er wel bij gezegd dat ze zo geschokt was door het overlijden van haar man, Philips de Schone. Wat ik er juist al zei, die had er ook heel snel tussenuit. Ik denk dat hij in de 20 meer ouder wordt hem niet. Dus die gaat er vrij snel tussenuit. Dat ze een lode kist met zijn lichaam jarenlang meeneemt naar waar dat ze gaat. En dat ze, dat zou Wikipedia kunnen zijn, maar dus dat elke ochtend dat hem even de kist wordt opengedaan. Ja. Hij is wel gebalsemd, hè? Ja.
Ah ja, want ik dacht al dat je daar
gaat een mesje worden. Ja, een mesje.
Een lode kist.
Maar oké. Okay. Dus dat heeft waarschijnlijk niet goed gedaan aan haar reputatie.
Ja.
Maar om nu te zeggen dat ze volledig van
patje
was...
Maar heeft haar pa dan ook voogdij over haar gekregen?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Zo goed ben ik daar niet in thuis, maar als ik het goed begrepen heb, heeft dat wel goed kunnen spelen.
Maar die Ferdinand, die sterft dan uiteindelijk, dus alles komt gewoon terug bij de Karel V.
Ja, uiteindelijk wel. Hè. Ja. Uiteindelijk wel. Ja, ja.
Oké.
En het is de Karel V die... ja, allee, dat is een evolutie. Hè? Een evolutie waarbij dat je ziet, die schaalvergroting, dat men probeert een niveau uit te bouwen boven de bestaande staten. Hè? Dat men dus op niveau, ik zal zeggen in de Nederlanden, op het niveau van ja, de regio, van het gewest van de Nederlanden, dat men daar bepaalde instituties probeert uit te bouwen. Je ziet dat ook in het Heilig Roomse Rijk, dat men bovenal die koninkrijken, ja. Hey, op het niveau van de keizer eigenlijk, maar dat men daar ook een soort van ja, niveau probeert boven te creëren met een ambtelijk apparaat. Dat zie je overal wel terugkomen. En dus ook in de Nederlanden, waar in 1531, als ik mij niet vergis, de landvoogd is, want ja... De keizer kon niet overal zijn, dus die benoemde een landvoogdes, een plaatsvervanger.
Margaretha van Parma.
Daarvoor nog. Okay. Dit is...
Want we zijn nu terug in de eerste aflevering over de 80-jarige oorlog.
Ja. Margaretha van Parma is de opvolgster. Het is Maria van Hongarije.
Ja, okay.
Die zijn zusjes.
Ja, dus wacht, hè. Dat je had dus alle feodale systemen bij ons in de Nederlanden. En dan komt er iemand af die op dat moment keizer is, al dan niet op dat moment al keizer is, en die zegt, dat is allemaal tof en wel dat je hier een feodaal systeem hebt, maar voor dat te controleren gaan we er toch nog even iemand boven zetten waaraan dat jij je toestemming moet gaan vragen.
Ja, wel, dat wordt geprobeerd, hè, om daar inderdaad van die neder... Omdat er gewoon ook een efficiënter bestuur is. Als jij... Al die verschillende staatjes, ja, die hebben een eigen apparaat. Die hebben eigen keuren, eigen privileges. Dus dat is natuurlijk heel... Allee, ik zeg het weer, de parallel trekken, waarschijnlijk met hoe creëer je een Europese Unie. Hetzelfde, hè. En je probeert daar iets uit te bouwen dat daar boven staat. Dat er toch een zekere uniformiteit gecreëerd wordt. Dat daar een ambtelijk apparaat niveau boven zit. Dat ja, de verschillende constituenten, hè, dus de verschillende staatjes... Ja. op eenzelfde manier kan behandelen.
Maar die ook wel kunnen terugkoppelen en zeggen... Ja, Karel, wat je hier wilt verwezenlijken, allemaal goed en wel, maar weet je dat er hier eigenheden zijn waarmee je moet rekening houden?
Ja, dus dat speelt voortdurend daar. Hè.
Dus dat is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Als je met zo'n groot Europees Rijk wilt beginnen, moet je er wel ergens een bovenlaag in zetten.
Ik denk dat wel, ja. Ja, alleen anders dan moeten... Wat zijn we dan aan het doen? Ja, dan moeten we constant afspraken maken met de verschillende staatjes.
Ja, altijd ter plaatse gaan.
Ja, voilà, ja. Ja, okay. Ik denk dat dat een hele moeilijke wordt. En dat dat dus heel organisch eigenlijk vorm krijgt. Mm-hmm. Dat extra niveau dat daar gecreëerd wordt.
Dat is de schaalvergroting.
Dat is de schaalvergroting, klopt. En in 1531 creëert hem dus... Allee, of ontstaan de collaterale raden. Dus dat is zo'n ambtelijk apparaat dat daar dan gecreëerd wordt boven alle staten heen.
De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Voilà, zo zou het kunnen noemen. Dus drie collaterale raden, eigenlijk bestuursraden. Raad van State, Geheimraad en de Financiële Raad, als ik mij niet verkies. De Raad der Financiën. Waarbij dat Raad van State bestond uit edelen, vooral uit edelen, was de meest prestigieuze instelling, waar dat voornamelijk beslissingen werden genomen over buitenlandse politiek. Mm-hmm. Dus militaire zaken, wat toen het verlengstuk was. Ook juridische aangelegenheden werden daar ook... Dan ben ik al bij de volgende. Dat is de Geheime Raad. Maar dus Raad van State was buitenlandse en militaire vraagstukken. Mm-hmm. Het prestigieuze, de edel. Ten tweede heb je de Geheime Raad. En daar is eigenlijk, daar gaat het meeste gewicht naar uitgaan. Daar wordt samengesteld hoofdzakelijk uit ambtenaren, die dan op dat moment eigenlijk ook belangrijker en belangrijker worden. Daarvoor was een staatsapparaat heel vaak... effectief op edelen of op adel werd daar heel, heel vaak op geleund. Meer en meer gaat dat eigenlijk gepasseerd worden via ja, ambtenaren.
Hiervoor die, moet je solliciteren voor zo'n functie.
Ah, wel zoiets. Ja, dus juristen die opgeleid zijn, hè, die ja. opgeleid zijn aan universiteiten. Een ambtenarenapparaat wat ook weer die centralisering van het gezag gaat versterken. Dat je eigenlijk niet meer via de adel en de plaatselijke adel, de landadel moet, waar dat je dan bepaalde instellingen mee gaat stockeren, maar dat je gewoon kunt... eigenlijk ambtenaren en juristen kunt uitselecteren die op zich misschien weinig macht hebben, maar die dus eigenlijk gewoon gaan werken voor het centrale gezag. Mm-hmm. Dus dat is de geheime raad, wordt dat dan genoemd. Dat is voor de binnenlandse materies was die bevoegd. Bestuurlijke en juridische aangelegenheden. Dus alleen de minister van Binnenlandse Zaken, noem het zo. En dus dan heb je de raad van Financiën, het financiële beleid. Dat is logisch, beheer van de domeinen. Dus je ziet dat daar ja, een zekere uniformisering wel plaatsvindt. Ja,
professionalisering eigenlijk van die
ook
bestuur.
Al, ja, dat hangt samen. Nu, op dat moment, het blijven wel allemaal verschillende staatjes. Hè?
Ja.
Maar er is wel een niveau, erboven. Nu, we nemen dan opnieuw een sprong. Uiteindelijk, wat wilt Karel? Hij wilt ja, dat toch nog een stuk meer uniformiseren. Dat echt een geheel wordt. Quasi juridisch een geheel. Dat die Nederlanden een geheel gaan vormen dat eigenlijk ook toekomt aan zijn dynastie, aan de Habsburgers. En want dus, hij was keizer van het Heilig Roomse Rijk, maar ja, heel veel van die landen die in het Heilig Roomse Rijk zaten... kwamen niet aan hem toe. Hè. Hij was niet hertog van Saxen of wat dan ook. Dus die kwamen niet aan hem toe. De Nederlanden wel. Hij is daar, ze noemen dat denk ik de housemacht of iets in die zin. Ja. Dus daar is zijn dynastie.
Is dat het verschil tussen een personele unie en...
Er zit gewoon niks meer tussen. In de zin van, Karel V, hij is graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant, et cetera.
Mm-hmm.
En ook wel keizer. Keizer is uiteindelijk de sluitsteen van de piramide. Maar is het beide. En de echte macht zit toch voornamelijk bij die graaf, als graaf van Vlaanderen en hertog van Brabant. Dus hij is ook keizer van het hele Heilig Roomse Rijk. Dus ook in Frankfurt en whatever, al die gebieden in Duitsland, is hij ook wel keizer, maar daar heeft hij eigenlijk heel weinig macht.
Okay.
Omdat daar de Habsburgers zijn daar niet de graaf van, zijn er niet de hertog van, zijn er niet de koning van. Dus de Nederlanden blijft voor hem wel een belangrijk stuk. En hij probeert dus dat verder te gaan uniformiseren. En dan komen we bij die transactie van Augsburg. Wat gaat hem doen? Hij probeert zowel intern als extern daar een eenheid te creëren. Extern, dat doet hij eerst. In Augsburg, misschien moeten we dat eerst even zeggen.
Waar ligt dat?
Niet ver van München, dat heb ik echt opgezocht. Ja, ja. Ik ben chance dat ik dat gisteren nog... dat is dus de stad, niet ver van München. Dus,
en je hebt dan een waterput? Je moet er echt eens naar gaan zien. Just naast een camping.
Ja, just. De belangrijkste beslissingen voor het Heilig Roomse Rijk, die werden genomen niet op zogenaamde Rijksdagen. En dus dat hebben we misschien al eens gehoord, de Rijksdag van Worms, de Rijksdag van mm-hmm. Augsburg.
Ja.
Dus dat was eigenlijk ja, een overlegmoment. Een overlegmoment van die verschillende hertogen, koningen, bla bla bla. En de keizer, die dus ja, om het jaar of periodiek alleszins in een verschillende stad werden georganiseerd. Heel vaak was dat wel Augsburg, heb ik de indruk. Want je hebt al wel wat vredes van Augsburg en transacties van Augsburg, edicten van Augsburg, Worms, whatever.
Maar als je het zo zegt, vermoed ik dat die Karel zijn standplaats, dat in Duitsland was.
Nee, ik denk dat dat verandert doorheen zijn leven. Dus echt een vaste standplaats had hij nog niet in de zin dat je echt een hoofdstad had.
Maar ik bedoel, zijn opvolgers die gaan naar Spanje, zeker?
Dat worden... Oh ja, voilà. Dus ja. Ik denk dat hij heel vaak ook in Spanje zit, zeker naar het einde toe van zijn leven.
het is er beter, hè?
Voilà.
Het klimaat.
Dat weet hij daarom. Ik denk dat hij ook... uiteindelijk doet hij afstand, hè? Afstand van de troon. En dan trekt hij zich terug in een klooster, als ik me niet vergis, ergens in rond Madrid. Aan dat einde toe zit hij zeker veel meer in Spanje. Maar dus echt een vaste zetel had hij niet. Wel dus de landvoogdes, Margaretha van Oostenrijk.
Even het raam toe doen, want de kinderen van de buren zijn ambetant aan het doen.
Ik zou ondertussen wat doorpraten. Dus de landvoogdes, zijn tante Margaretha van Oostenrijk, die zat in Mechelen. Zijn zus Maria van Hongarije, die zit in Brussel. Dus die hadden wel een soort van vaste hoofdzetel, maar hij dus niet. Maar dus die Rijksdagen, en dat is een moment waarop dat die, de groten van het land, het Heilig Roomse Rijk, dan samenkomen en waarop dat er dan bepaalde beslissingen kunnen getroffen worden. Dus Augsburg, daar zitten we in het jaar 1548. Is er een Rijksdag? En wat gaat hij daar dus proberen? Hij gaat daar de Bourgondische Kreits, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt, het deel van dat Heilig Roomse Rijk dat dat van zijn huis was, dat het Habsburgse Rijk was, dus de Nederlanden, dat werd dan de Bourgondische Kreits genoemd. Ja. Dat was ook een administratieve indeling die enkele jaren ervoor was gerealiseerd in het Heilig Roomse Rijk. En men had het Heilig Roomse Rijk onderverdeeld in kreitsen. De Bourgondische Kreits, dus noem het de Nederlanden. Hij gaat proberen, en hij gaat er ook in slagen, die banden die er wel waren tussen de Nederlanden en eigenlijk Heilig Roomse Rijk keizer, om die wat niet volledig door te knippen, maar toch om dat sterk uit te dunnen. In die zin bijvoorbeeld dat het hoogste gerechtshof van het Heilig Roomse Rijk, het Reichskammergericht of iets in die zin, dat geen bevoegdheid meer zal hebben in de Nederlanden. Dat het de grote raad van Mechelen zal zijn. En dat heb ik er juist inderdaad ook niet gezegd. Hè, bij die creatie van een ambtelijk bestuursapparaat boven de verschillende staatjes in de Nederlanden. Je hebt daar ook een rechterlijk orgaan, de grote raad. De grote raad van
Wacht, maar ik ben niet 100% mee. Dus hij was keizer en tegelijkertijd graaf, hertog van de Nederlanden.
Ja.
Allee, de respectievelijke delen. Maar hij vindt dat niet tof, want hij wil zich met andere zaken bezighouden. Hij wil zich met rijks... En daarom had hem een soort van... Ik snap niet zo goed welk niveau dat hem daar probeert te creëren. Waarom had hem die knip wil doen? Omdat hem die gebieden onafhankelijker wil maken? Op zichzelf staan?
Ja, dus naar de dynastie toe of naar de erfopvolging toe wil hij daar iets creëren dat beter in zijn pocket past, denk ik. Dat hij dus effectief al die verschillende staatjes waar dat hij de heerser is, dat hij die kan samenvoegen, dat hem gewoon daar makkelijker het bewind kan voeren.
Maar waarom zou hij dan die knip doorvoeren tussen het lokale bestuur?
Ja, omdat hem dus het Heilig Roomse Rijk... het is op dat moment ook niet zeker dat zijn opvolgers de keizer zullen blijven, hè? Dus dat keizerschap, dat is een kiesrijk, dat stelt op zich niet zoveel voor. Het is het erfland, de Nederlanden, waar dat hij veel meer te zeggen heeft en veel profijtelijker kan zijn.
Ja.
Maar ik snap nog altijd niet waarop dat die knip... Ja, komt er nog iets bij dat hij zal opgevolgd worden in het Heilig Roomse Rijk door zijn broer en niet zijn zoon. By the way, dat zal ook wel hebben meegespeeld. Dus zijn zoon, Philips II, dan wordt het heel ingewikkeld. Maar het is zijn zoon die hem opvolgt in de Nederlanden en in Spanje. En het is zijn broer die hem opvolgt in de Duitsstalige gebieden.
Dus om te vermijden dat hij heel lucratieve regio's, Vlaanderen en Brabant, dat die meegaan met de titel van wie dat er keizer is...
Ja.
Zegt hij van, tussenschotje inbouwen, dat wel altijd mijn kinderen blijven, dat in ieder geval Vlaanderen en Brabant zitten. En dat wat er aan gebeurt met keizerrijk, dat het iemand anders is. Of totaal niet.
Ja, waarschijnlijk heeft dat ook... Ja, maar dat zal zo wel iets hebben meegespeeld, ja.
Oké.
Okay. Ja, ik denk dat gewoon een soort van... ja, erfrechtelijk vraagstuk was. Allee, privaatrechtelijk, erfrechtelijk vraagstuk. In de zin van, hoe geef ik mijn landen het best door? Dat toen zal hebben meegespeeld in het creëren van die Nederlandse structuur. Allee, de structuur, ja. De Nederlanden. Dat iets uniform was dat je makkelijk kon verhandelen. Of dat je makkelijk in het bakje kon liggen van uw zoon of iets in die.
Maar daardoor moet je dat wel een stabiel...
Dat was er. Hè, op dat moment, alleen men is dat aan het uitbouwen, maar op dat moment is het nog altijd hè, hertog van, graaf van. En kun je niet garanderen dat dat niet opnieuw uit elkaar gaat vallen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld dat de Franse koning daar een heel deel... En dat zal ook nog wel, hè, in die grensregio's. Zullen er nog stukken naar de Franse kroon gaan en andere hertogdommen in de buurt. Daar wordt nog wel wat gesjaggerd. Maar dus om dat maximaal te verhinderen, ja, probeer daar een structuur te creëren van een land, embryonaal land, dat op zich staat. En zowel naar de buitenwereld als intern, dat iets ja, sterker wordt.
En het was zijn bedoeling dan om Vlaanderen en Brabant met elkaar te combineren?
Ja. Ja. Okay. En meer, hè. En veel meer. Ja, okay. Ook Holland, Zeeland.
Dat bedoel ik ook. Ja.
Dus die waren, de facto waren die al jaren of eeuwen, hadden die... De gemeenschappelijke heerser.
Ja, okay.
En dus dat ambtelijk apparaat, dat komt er dan wel bij. We proberen dan dat extra niveau te creëren, collaterale raden. En dus wat hij daar dan gaat doen, ja, is echt het nog meer proberen te naar intern, extern, te zorgen dat naar de buitenwereld als één geheel wordt gezien, dat losstaat van het Heilig Rooms Rijk, dat echt iets op zich staat.
Ja. Ja.
Tussen Frankrijk en Duitsland, het Heilig Rooms Rijk. En ook intern, en dat zal het jaar nadien, dat er naar erfpolitiek toe, dat ook zal geuniformiseerd worden. Mm. Dat het heel duidelijk is wie dat een erfopvolger is en dat dezelfde is, van al die verschillende gewesten.
Ja, want hij is dan nu toevallig. Hij is dat nu op dit moment. Ja. Maar niks belet dat er binnen 5 jaar dat terug uit elkaar gaat, inderdaad. En ook...
Mm-hmm. Voilà,
hij wil dat incontournabele maken. Dat zijn op dit moment heel lucratieve regio's.
Ja, wel, dat zal zeker mee gespeeld.
Dan kan Frankrijk daar niet zomaar een stukje van afpitsen. Want dan heb je direct problemen met al die verschillende regio's.
Ja, voilà.
Oké, ik snap het. Ja.
Dat gaat zeker hebben meegespeeld.
Dus echt de vorming van Groot-Nederland.
Mm-hmm. Ja. Je kunt er altijd over blijven discussiëren, hè, maar dus wat hij daar doet in 26 juni 1548, mm-hmm. dat is trouwens de datum van de transactie, wat hij daar doet is dus die banden met dat Heilig Roomse Rijk, ik zeg het niet volledig door te knippen, er was nog wel een band met een Heilig Rooms Keizer, maar er worden toch verschillende, bijvoorbeeld dat Hooggerechtshof, dat dan niet meer bevoegd is, ook naar financiën toe, wordt daar ergens een tussenschot geplaatst.
Dat is het externe gedeelte, maar dat kan enkel als je het interne gedeelte gaat doen.
Ja.
Okay.
Misschien nog over dat externe gedeelte. Nog interessant, Vlaanderen, dat behoorde vroeger toe, als je spreekt over wie staat er uiteindelijk... wie is de sluitsteen van de piramide? Mm-hmm. En gaat via dat feodale systeem zowel de Duitse keizer als de Franse koning. In Vlaanderen was het beide. Het vroegere graafschap Vlaanderen. Voor een deeltje hadden Rijks-Vlaanderen. En dat was uiteindelijk, behoorde dat toe, kwam de uit aan de Heilige Roomse keizer. Maar het grootste deel van Vlaanderen was Kroon-Vlaanderen. En behoorde toe aan de Franse koning. Of kwam uiteindelijk leenheer Franse koning. Daar gaat Karel de Vijfde ook oplossen. Veel vroeger nog, er zijn oorlogen met Frankrijk. Oorlogen Heilig Rooms Rijk en Frankrijk. De Italiaanse oorlogen werden uitgevoerd in Italië. De Franse koning krijgt er op een bepaald moment op zijn doos. En hij zal dat dan gebruiken als pasmunt. Een vrede afdwingen dat die banden worden doorgeknipt met Frankrijk. En dus dat de banden eigenlijk op dat moment verschuiven naar het Heilig Roomse Rijk. Dus dat een ultieme leenheer is. een paar jaar later zal hem dan ervoor zorgen dat ook daar een schot tussen wordt geplaatst. Hè, extern. Ja. Dat daar, dus dat dan ook naar de. Eerst naar de buitenwereld toe een soort van eenheidje wordt, de Nederlanden.
Maar dat is toch opmerkelijk dat een keizer. In naam klinkt dat heel veel, maar zoals je zegt, in de praktijk doet dat er niet zoveel. Ook wel het relatieve belang van zijn functie inziet.
Dat hij als keizer zijnde.
Ja, als keizer zijnde. Ja. Dat hij denkt, oké, dat is good for now, maar we weten uit het Bourgondische Rijk is ook heel groot geworden, maar in no time is dat terug ineengekrompen.
Ja,
dat is heel even,
dus inderdaad spannend geweest. Hè? Ja, ja.
Hij beseft dat waarschijnlijk ook.
Ja, ja. Ja, maar dus hij heeft ook... Allee, hij heeft die Italiaanse oorlogen gehad tegen Frankrijk, maar hij heeft dus intern, dat is de context of de periode opkomst protestantisme, hè. Luther was 1517 zeker, als hem zijn stellingen aan de deur nagelt. In die context zitten, en die heeft intern ook oorlog moeten voeren. Hè. Ja. Trouwens, die transactie van Augsburg is een paar jaar of een jaar nadat hem zowat de finale overwinning boekt op de protestantse bond, de Schmalkaldische bond. Hij doet daar een overwinning. En ik denk dat hij dat ook dan kan gebruiken als pasmunt. Want, allee, dat was een overlegorgaan, hè, zo'n Rijksdag. Dus dat zal hem hebben kunnen gebruiken als pasmunt om iets te creëren dat uiteindelijk in zijn voordeel was. Hè. Allee, in zijn voordeel of het voordeel van zijn erfopvolgers.
Dat was het verdrag van Augsburg, wat je daarnet vermeldde, denk ik. Niet? De godsdienstvrijheid...
De vrede van... Ja, de vrede dat die vrede later van. Is. Ik denk dat die nog later is.
Alles door elkaar aan talen.
Ja, dus... maar dat is inderdaad omdat die Rijksdagen die werden vaak op dezelfde plaatsen gehouden. Dus je hebt er vaak dezelfde.
Dat was het externe gedeelte.
Dat was het externe gedeelte. Het interne gedeelte komt dan een jaar later, in 1649, 4 november, als ik me niet vergis.
1549.
1549, ja. Ja, sorry, zei ik...
Je zei 1649.
Ah, ja.
Nee, maar...
Excuus, moet je stem. Ja, dus 26 juni 1548, een jaar later, zitten we 1549, 4 november. De pragmatieke sanctie.
Oké.
Okay. ook enorm sexy. Een
sexy naam.
Ja, ja.
Pragmatieke sanctie.
Waar dat dus gaat zorgen... Maar dat moet hij bewerkstelligen in Vlaanderen zelf, in de Nederlanden zelf. Hij moet daar dus in de Staten-Generaal, waar dat dan de vertegenwoordiging van de verschillende staatjes in zitten, moet hij daar een vergelijk vinden dat er één erfopvolgingssysteem is. Ja. Dus dat zijn een opvolger, en dat zal dan uiteindelijk Philips de Tweede worden, zijn zoon, dat hij een erfopvolger wordt in alle gewesten en op dezelfde manier. En dat dat eigenlijk ook naar de toekomst toe altijd dezelfde heerser zal zijn. Een heerser die op dat moment officieel, denk ik, sowieso nog altijd graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant, dat is... Hè, dus officieel, juridisch gezien...
Draagt hem nog altijd die vier
verschillende
functies.
Is hij 17, het gaat uiteindelijk dan over 17 provinciën. Is hij 17 keer de heerser.
Ja.
Maar je ziet wel, er is één erfopvolger dat daar een soort van uniforme structuur...
Gewoon uniforme erfopvolging in al voilà. Die... Maar dus dat veronderstelt dat die een stuk van hun soevereiniteit, als ik het zo mag noemen, moeten afstaan daarover.
Wie?
De individuele samenstellende delen. Die moeten gaan knippen in hun wetgeving over de erfopvolging. En die moeten zeggen, vanaf nu zal het de erfgenaam zijn, eerste in de volgende.
Natuurlijk, het was al zo dat Karel de Vijde was. Hè,
de facto.
Nu... Alleen dus zou een erfopvolger zijn van Karel de Vijfde. In de meeste van die staten zou dat de Philips II zijn geworden. Ja. Sowieso. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat Utrecht, wat een sticht was en wat een bisschop aan de macht was voorheen, dat geen erfopvolgingssysteem had.
Ja.
Dus dat alleen moest wat geuniformiseerd worden.
En wat is de wortel dat hem bevoorraad?
Om dat gedaan te krijgen, geen idee. Ja, dat weet ik niet.
Manu militari.
Ja, dat zou wel wat onderhandelen zijn. Misschien ook dat, dat die staten daar zelf... Degene die daar heel sterk achter stond en die een talk op in Augsburg dan op de Rijksdag heeft weten te forceren, was Viglius van Aita, een Fries, die een ambtenaar, hè, dat was dus een van die ambtenaren, die heel sterk opgeleid was en dan een heel hoge positie heeft
in de geheime raad
bekleden, voilà. Die een, ja, daar heb ik van gelezen dat hij heel erg overtuigd ook was van de zaak van we moeten daar een uniforme structuur creëren en met een sterke heerser, omdat in Friesland dus blijkbaar ook heel veel twisten, burgeroorlogen, mm-hmm. Is dat hoeken en kabeljauw, is dat daar, ja, of is dat nog iets anders?
Ja, kan zijn,
wat.
Ja.
Maar dus dat hij ook echt het idee had van ja, we moeten daar iets creëren dat groter is, dat heel de Nederlanden omvat en dat er nog een sterker bestuursapparaat is, dat die interne twisten wat minder worden. Maar hoe dat dan concreet gegaan is en ja, allez, ik denk, als ik ben nu aan het horen op Storytel naar het boek van Hendrik Vos. Zeker, Hendrik De Vos, Hendrik Vos, over Europa en de Europese Unie. En hoe dat ook toevalligheden en geschagger en dit en dat. Dat gaat op dezelfde manier zijn gebeurd. Hè? Ja, dat gaat krak op dezelfde manier zijn gebeurd. Dat stond in de sterren geschreven, daar zijn onderhandelingen over gevoerd en misschien fouten gemaakt. Dat gaat op dezelfde manier zijn gebeurd.
Maar je hebt ook iets anders nodig. Hè? Je hebt de erfopvolging, maar je moet ook een hoogste gerechtshof krijgen. Want
ja,
dat Bundes, ja, verfassingsgericht, ja, als dat, ik het
dat,
zo mag noemen.
Inderdaad, dat hadden al een enige tijd. Ik denk dat zelfs in de Bourgondische tijd men daar mee begint al. Met te experimenteren. En dus je krijgt de Grote Raad van Mechelen.
Ja.
Dat is het hoogste gerechtshof op dat moment. Maar dus dat is er. Ja. Dus dat staat naast eigenlijk die collaterale raden.
Dus wat je wilt doen, dat is zien dat de heerser van al die samenstellende delen, dat dezelfde is. Oké, dat lijkt mij sowieso een given. Maar ten tweede, dat die samenstellende delen ook van elkaar afhankelijk zijn voor hun interne juridische processen.
Ja.
En buitenlands beleid en die interdependentie maken dat op den duur een soort van federale... Allee,
ja, zoiets, ik zeg denk
nu
ik.
In 21e eeuwse termen.
Die vraagstukken die voorliggen, dat gaan altijd dezelfde zijn. Hè? En hoeveel macht geven aan het federale luik dan, het federale niveau. En misschien had ik het inderdaad zo kunnen benoemen door in de aflevering. Dat misschien duidelijker geweest.
We doen straks een aflevering over Pim Fortuyn daarmee.
Ik denk die vraagstukken die zijn doorheen de tijd hetzelfde gebleven. Overigens, het kerkelijk apparaat wordt dan ook nog eens hervormd. Omdat er blijkbaar geen aartsbisschop was in de Nederlanden. Mm-hmm. Dus dat ging allemaal af van... Er was ook maar één bisdom, als ik me niet vergis. Dat was in Utrecht.
Ja.
En dus de aartsbisschoppen, dat was Keulen en Mainz. En, dus allemaal wel rondom... Rondom de Nederlanden, maar in de Nederlanden zelf niet. En dus hij zal er dan wel ook weer hebben achter gezeten, heeft ervoor gezorgd dat er drie aartsbisdommen ook in de Nederlanden komen.
Ja.
Utrecht, Mechelen en Cambrai, Kamerijk. En als ik me niet vergis, sowieso Utrecht en Mechelen bestaan nog altijd. En Cambrai heb ik snel opgezocht. Ik kreeg daar toch een resultaat van. Dus ik denk dat dat ook nog altijd bestaat. Vermoedelijk is dat ook wel een stuk terug te brengen tot die hervorming. Alright. Dus ook daar, kerkelijk, en nu betekent dat natuurlijk niks meer, maar in die tijd nog wel, is dat wel een belangrijk signaal dat je daar kunt zorgen dat er een aartsbisdom is, of drie aartsbisdommen die dan de Nederlanden omvatten. Allee, of de 17 provinciën, hè, want op dat moment spreken we daarover, de 17 provinciën, wat dan niet veel later dus de 7 provinciën zullen worden, hè, met plakkaat van verlating. Allee, daar hebben we het dan over gehad, protestanten en katholieken.
Dus zijn nieuwe structuur heeft niet heel lang kunnen standhouden. Er komt dan ineens een godsdienstoorlog tussen. Dat rijk dat hem zogezegd vormt, dan de Midden-Nederlanden, zal ik het dan zeggen.
Ja.
Dat wordt los in twee gescheurd.
Ja, maar het wordt inderdaad in twee gescheurd, maar die twee entiteiten...
Zich, komen nadien terug samen.
Ja, blijven wel. Hè. Allee, en dan Luxemburg wordt dan gecreëerd. Zo, maar ja, en komen nadien terug samen. Maar die twee entiteiten bestaan dan wel. Die zullen wel min of meer uniform blijven. Hè.
En als je zegt die 17 provinciën. Ik vermoed niet dat Vlaanderen één van die provincies is. Dat...
Jawel, jawel, dat denk ik wel. Ja? Het graafschap Vlaanderen. Ah, ja. Ja, dus niet Vlaanderen dat we het vandaag kennen. Hè.
Nee, maar het graafschap
Vlaanderen. Ik heb hier, hier een lijstje. Dus Artesië was er toen nog bij. Dus dat is eigenlijk de Frans-Vlaanderen.
Ah, ja.
Dat is Frans-Vlaanderen
nu. Okay. Is dat Artois?
Ja. Ah, ja, dus dat zal uiteindelijk ook naar Frankrijk gaan natuurlijk.
Ja.
Er gaat nog wat Kasselrijen. Mechelen, Heerlijkheid Mechelen, was toen blijkbaar iets apart. Graafschap Namen, Henegouwen, Zeeland, Holland, Brabant, Limburg, Luxemburg, Friesland, Doornik en het Doornikse, Utrecht, Overijssel, Groningen en Gelre. Okay. Gelre is denk ik het allerlaatste dat erbij komt.
Dat zijn 17 provincies, of provinciën, die elk aan het hoofd hem hebben.
Ja.
Dus hij is niet hoofd van de 17 provinciën, hij is hoofd van 17 provinciën.
Ja, klopt. En eigenlijk daarboven, tot 1548, en eigenlijk nog een stuk daarna, eigenlijk daarboven staat hij zelf ook nog
zelf als keizer.
Want hij staat er zelf als keizer. Ja.
Maar het voordeel daarvan is dat als die keizerfunctie betwist wordt of een meer wordt voortgezet, dat hij wel nog altijd kan terugvallen, of zijn erfgenamen, op die 17 provinciën. En die 17 provinciën die spreken dan ook af, ene keer per jaar of twee keer per jaar, in een Staten-Generaal of een Raad van State.
Ja, dus daar hadden we wel al echt instellingen die ook die collaterale raden. Ik denk dat die wel permanent in session waren. Hè? Ja. Dat die een permanent bestuursapparaat hadden. Die Staten-Generaal zelf, vermoedelijk was dat iets dat een paar keer per jaar of een keer per jaar plaatsvond, dat de vertegenwoordigers van de verschillende staten afspraken. Maar dat weet ik nu niet, maar ik vermoed dat zoiets zal geweest zijn. Ja. Maar dus, het belangrijkste, denk ik, die twee data toch zeker misschien die transactie van Augsburg. Ja, ik vind dat een datum die we...
Le nouveau Bart van Loo.
Dat nog niet. Maar ja, ik vind wel dat we die zouden moeten kennen. Je moet niks, hè. Maar,
Als er iemand naar u komt, een uitgever, en die zegt, ik geef u een contract, je wordt 2 jaar betaald, en op het einde van die 2 jaar moet er een boek à la Bart van Loo liggen.
Ja.
Over de transactie van Augsburg, wat zeg je dan?
Ik denk dat je dat wel zou zien zitten, ja.
Ja? Stoppen met advocatuur? Voorlopig. Ja. Is er al tableau, dus dat maakt niet uit. Ja, maar voilà. Even stoppen.
Ja, dat zou ik denk ik wel zien zitten. Ja? Ja, dat denk ik wel.
En het is niet uw eerste wapenfeit. Er ligt al een... Allee, je hebt al eens een keer een boek geschreven.
Ja.
Weliswaar in een minder grote oplage, denk ik dan. Maar
is er iemand... geen bestseller geworden. Juist geen platina.
Maar moeten dat toch ergens... Ik denk dat we dat toch ergens moeten kunnen klaarspelen dat er iemand...
Ja.
Als er uitgevers luisteren die 2 jaar lonen opzij kunnen liggen.
Ja, maar er zijn uitgevers die nu aan het luisteren zijn. We weten dat. Uit onze luistercijfers, statistisch
maar
gezien...
Maar dat moet toch kunnen? Wie is er in Vlaanderen wetenschapscommunicator of popularisator of hoe heet dat? Op het vlak van geschiedenis?
Ja, Bart van Loo.
Bart van Loo?
Ja.
Mark Reinebo? Maar die schrijft...
Ja, ik denk dat hij inderdaad...
Johan op de Beek.
Ja, klopt.
En de Dunne van de Weijer.
De Dunne van de Weijer. dat zou ik wel plezant
zien.
Ik denk dat die periode misschien ook... nog niet zo belicht is. Zo dat tussenstuk tussen Bourgondië en... De burgeroorlog, hè, hier. Of de 80-jarige oorlog.
Ja.
Dat tussenstuk, die 60 jaar, dat misschien nog niet zo belicht is.
Tombaas vergeten, sorry.
Ja, maar ik weet niet. Dus sowieso, de transactie van... Je moet daar keuzes in maken, hè, dus dat is zeker geen kritiek. Maar die transactie van Augsburg en zo...
Nee, maar als popularisator van geschiedenis.
Ja, is dat meer de vertolker?
Nee, maar het is, ik vind het een... En ik vind het niet enkel geschiedkundig tof, maar ook staatsrechtelijk heel interessant.
Ja, wel, ik zou ook wel eens willen weten hoe dat echt concreet plaatsvond. Bijvoorbeeld, dat was ik er straks mee aan het afvragen, zo'n Rijksdag. Was dat moesten daar eensgezindheid hebben tussen al die verschillende staten? Hadden dan pas een besluit? Of was dat een meerderheidsstemming? Of hoe gebeurde dat? Was dat supranationaal, internationaal? Dat zijn wel, ik vind dat wel interessante vragen. Ook gewoon omdat je altijd de parallel kunt trekken met vandaag.
Ja, sowieso.
En ook wel misschien iets optimistischer kunt zijn over hoe dat je nu naar de dingen kijkt. Van oké, het gaat niet vooruit. Of we zitten in het slop met Europa, whatever. Ja, oké, maar... Zie waar we vandaan komen en die schaalvergroting, dat is iets dat permanent gaat en dat is mee horten en stoten. Maar hoe natuurlijk dat wij nu vinden dat Duitsland is en dat België is, oké, hoewel dat dan in bepaalde kringen gecontesteerd wordt, maar hoe natuurlijk dat wij dat vinden dat er, of dat minstens in Vlaanderen, dat er een gemeenschappelijk verhaal is, ja... Dat was het 500 jaar geleden
ook.
Niet, hè?
Ja, maar ik wil maar zeggen, er was toen ook een gemeenschappelijk verhaal, maar gewoon met andere staten.
Ja, maar toch veel kleiner.
Ah, wel, maar dus, dat doet mij altijd denken, deze soort van gesprekken, die gesprekken over de Raad van State en de Staten-Generaal, over de film Michiel
De Ruiter.
Ja. Over die commandant die net daar de Engelse vloot heeft kapotgeschoten.
Ja,
of zoiets,
Chatham en zo.
Ja, en dan in die film is er zo'n scène waarin dat ze samen zitten in een van die raden, en de Jean Bervoets doet daarin mee. Dat ik denk, ja, als vertegenwoordiger van, ik vermoed, ergens iets in Vlaanderen, ik wil altijd weten, wat is die? Welke rol vertolkt hij daar? En in welke organisatie zit hij daar? Of in welke raad?
Wie heeft u gemandateerd?
Jen, als je luistert.
Laat het weten. Die gaat dat weten.
Ja,
maar ik denk op dat moment... Ja, dat gaat zeker niks in Vlaanderen zijn. Hè. Toen was de splitsing al... maar dat zijn de Nederlands-Engelse oorlogen.
Ja.
Dus dat zal iets...
Sprak hem daar Vlaams?
Brabant kan wel, hè. Ja. Noord-Brabant. Of Zeeland of zoiets. Dat zal dat geweest zijn, zeker, dat hij zo gezegd moest vertolken.
Oftewel is Jeanne gewoon hyperpopulair in Nederland. Is dat zo, Nederlandse luisteraars? Is Jeanne Bervoets heel bekend bij jullie? Want wij kennen hem voornamelijk van een kookprogramma waarin hij dan altijd begon te zingen op zondag.
Jezus, dat is lang geleden.
Weet dat?
Gentse Water.
Ja,
dat is lang geleden.
Jeanne.
Ja. Ja, maar in Windkracht 10 heeft hij ook meegespeeld. Hè? Was dat niet populair ook in Nederland?
Dat kan zijn. Wat is daar nu weer al de soundtrack van? Is dat... Tadadada, tadadada. Nee, dat is Flikken zeker.
Ja, dat is Flikken. Ja.
Wat is de soundtrack van de Windkracht 10?
Well, at your service.
At your service. Wij gaan iets eten en dan komen we straks terug met een afleveringsje over Pim Fortuyn.
Ik kijk er naar uit. Dat is zo'n figuur. Eigenlijk, ja, ik hoor daar betrekkelijk veel nog van, ja, van die mens. Maar altijd gewoon de naam.
Altijd de naam.
Pim Fortuyn en de moord natuurlijk. Hè. Ja, dat is... Ja. Dat is
we spreken over 2002, dus wij waren toen ook niet echt van de leeftijd de zonderscheid. Dus we hebben dat niet heel actief meegemaakt. Nee. Ja, ik vond het wel even de moeite om het eens te bekijken. En ik heb straks nog een aantal actuele aanknopingspunten. Het is eigenlijk 21 jaar na zijn dood, dus het komt niet mooi uit. Maar ik ga wel een aantal andere aanknopingspunten vinden voor het verhaal van Pim Fortuyn.
Ik kijk er naar uit.
Mocht je genoten hebben van deze podcast, dank je wel. Deel het met vrienden waarvan je denkt dat die het ook wel leuk zouden kunnen vinden. En zo kunnen we alleen maar groeien. En dan zien we u binnen een uurtje of zoiets bij een volgende aflevering van...
Mag het iets minder zijn.
Ciao!